We gaan samen lezen Marcus 10, vers 17 tot en met 27. Marcus 10, vers 17 tot en met 27. Het is het stukje over de rijke jongeling. En toen hij op weg ging, en dat is dus het moment dat hij Galilea verliet en op weg naar Judea ging, naar Jeruzalem. Toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: "Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven?" En Jezus zei tot hem: "Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden: gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder." En hij zei tot hem: "Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af." En Jezus hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: "Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben. En kom hier, volg mij." Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En Jezus rondziende, zeide tot zijn discipelen: "Hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan?" En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde weder en zeide tot hen: "Kinderen, hoe moeilijk is het het koninkrijk Gods binnen te gaan? Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat." En ze waren nog meer verslagen en zeiden tot elkander: "Maar wie kan dan behouden worden?" Jezus zag hen aan en zeide: "Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God." Nou, een stukje waar je heel verschillend over kan denken, wat je ook wel eens in de war kan brengen. Sommige mensen zeggen ook wel eens: "Nou, dat is ook wel hard van Jezus, dat hij eigenlijk op deze manier deze jonge man zo door een paar woorden van zich afstoot, lijkt het wel." Maar laten we er vanavond maar eens even over gaan nadenken. Ik heb dat stukje natuurlijk ook gelezen in het Matthäus-evangelie en het Lucas-evangelie. En in Lucas wordt hier gesproken niet zozeer over een jonge man. Het zal een jonge man geweest zijn. In het Lucas-evangelie wordt hier gesproken over een hooggeplaatste man. Een hooggeplaatste man, en daar staat er, die zeer rijk was. Dat geeft een iets ander licht op dit stukje. Een hooggeplaatste man die zeer rijk was. En deze man, die dacht: "Nou, voordat Jezus voorgoed weggaat hier uit Capernaum, is dit misschien de laatste gelegenheid dat ik hem nog eens even wat kan vragen. Misschien komt hij niet meer terug." En op de valreep valt deze man, deze jonge man, op zijn knieën voor Jezus neer en stelt hem de vraag: "Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven?" Eigenlijk een hele mooie vraag. Ik denk wel eens, deze man, hè, zoals Lucas zegt, die was zeer rijk. Had vele bezittingen. En toch denk ik dat deze man wist van: "En toch is dat nog niet het uiteindelijke wat ik zoek." Voor hem was het eeuwig leven, ja, eigenlijk, dat ontbrak nog aan hem. Er staat, hij miste dat dus. Er staat in, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in Matthäus 16, vers 26. Matthäus 16, vers 26, een heel bekend vers. Ik kende iemand, een grote aannemer in het noorden van Nederland. De meeste huizen in Stadskanaal zijn door hem gebouwd. Maar deze aannemer had een bord in zijn tuin staan en er stond het op. En iedereen die langs reed, die kon dat lezen. Nou, op dat bord stond deze tekst, vers 26. "Wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?" Op de een of andere manier had deze jonge man veel rijkdom. Maar hij miste wel iets. Hij was er eigenlijk niet helemaal mee tevreden. Hij miste iets in zijn leven. Vandaar dat hij naar Jezus kwam. Wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Er is al wat onderzoek geweest. Verhoudingsgewijs wordt er, en dat is eigenlijk heel tegenstrijdig, lijkt het. Verhoudingsgewijs plegen er onder extreem rijke mensen heel veel mensen zelfmoord. Misschien heeft u het ook wel eens gelezen. Maar verhoudingsgewijs plegen er onder hele rijke mensen, verhoudingsgewijs veel mensen zelfmoord. En dan vraag je wel eens, hoe kan zoiets bestaan? Die mensen die hebben toch alles wat hun hartje begeert? En dan toch velen van hen een hoog procentsgewijs gehalte. Hoe zeg ik dat? Percentage, een hoog percentage, pleegt dan toch zelfmoord. Omdat ze toch iets missen. Ze denken het te hebben, maar ze missen het. En ik denk dat het dezelfde drijver is van deze man, die wel rijk is, maar toch het wezenlijk in zijn leven mist. Wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? De Heer Jezus is natuurlijk geraakt door het feit dat deze man zegt, goede meester, goede meester. En de Heer Jezus die wil eigenlijk wel eens weten, waarom noem je mij nou goed? Doe dat ook bij andere mensen. En dan laat de Heer Jezus zien, je noemt me nou wel goed, maar er is niemand goed dan God alleen. Dus ik denk dat de Heer Jezus al gelijk een punt had om deze man te laten zien dat niemand uit zichzelf goed genoeg is. Niemand. Er is maar één goed, dat is God. U kent dat stukje wel uit Romeinen 3, waar Paulus heel duidelijk zegt, alle mensen zijn afgeweken. Er is niemand die doet wat goed is. En dat staat ook in Psalm 14, er is niemand die goed is voor God. We zijn allemaal afgeweken. Deze man die vraagt, en dat is een hele belangrijke vraag in de 17e vers, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En de Heer Jezus die geeft hem dan ook direct antwoord op dat wat hij moet doen. Als hij het via de weg wil gaan, of als hij via de weg die hij voorstelt eeuwig leven wil krijgen, wat moet ik doen? Nou, daar geeft de Heer Jezus een antwoord op. Wat moet ik doen? Wat gaat de Heer Jezus dan zeggen? De weg van het zelf doen is de wet van de wet. Dan moet je de wet vervullen. Als jij dingen moet gaan doen om eeuwig leven te krijgen, dan moet je de wet gaan houden. Dan moet je de wet gaan vervullen. In de Galatenbrief staat, je hoeft het niet op te slaan, Galaten 3 vers 12 staat, wie de wet doet, wie dat doet, zal daardoor leven. Dus dat is de weg ten leven, de wet. Maar de Hebreeënbrief zegt, Hebreeën 10 vers 28, wie het niet doet, die zal sterven. Dus dat is de wet. Als iemand de wet voor 100% houdt, heeft hij eeuwig leven. Ja, toch? Dat zou in principe moeten. Ja, in principe is dat de weg. Als je de wet wil houden, dan moet je hem voor 100% houden. De Galatenbrief zegt, al zou je op één punt falen, dan ben je schuldig aan de hele wet. Dus wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? De wet vervullen. Helemaal, maar dan ook helemaal. Daar is soms wat verwarring over. Sommige mensen zeggen, nou, je kunt het niveau van de wet een klein beetje verlagen hoor. Moet je niet helemaal serieus nemen. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Andere mensen zeggen, nou weet je, als je nou 75% van de wet vervult, dan laat je in ieder geval God zien dat je je best doet. Dan krijg je die 25% die je nog nodig hebt, die krijg je van God gratis. We noemen dat aanvullende genade. Aanvullende genade. God vult aan dat wat jij niet kunt doen. Dus Een klein beetje van de wet en een klein beetje genade. Nou, de Bijbel leert ons of voor 100% de wet of voor 100% genade. Maar niet een beetje 50-50. Het is of het een of het ander. Nou, de Jezus, die zegt, je kent de wet, je kent de geboden. Nu weet, de geboden waren op twee tafelen geschreven. En op de ene tafel stonden de geboden die te maken hadden met onze relatie met God. Geen gesneden beelden, God liefhebben, zijn naam niet lasteren, de Shabbat houden. Hè? Dat waren allemaal geboden die met de relatie met God te maken hadden. Maar die noemt de Heer Jezus helemaal niet. Hij noemt alleen de geboden die op die tweede tafel staan. En dat zijn geboden die met je medemens te maken hebben. En dan begint de Heer Jezus, laten we maar even kijken over die geboden. Dan zegt hij, je moet niet doodslaan. Je mag niet echt breken. Zie je, dat heeft dus allemaal met je naaste te maken. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis geven. Je zult niet ontvreemd, nou dat heeft te maken ook met, je zult niet stelen. En dan, eert uw vader en moeder. Dat is trouwens heel interessant. Eert uw vader en moeder was het gebod wat eigenlijk als eerste genoemd werd op die tweede tafel. Maar de Heer Jezus noemt het hier als laatste. En dan noemt de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie nog een gebod, een zesde gebod. En dat zesde gebod is, hebt uw naaste lief gelijk uzelf. Maar dat schrijft hij er hier niet bij. Maar dat vind je wel in het Matthäus-evangelie. Nou, daar kom ik zo nog heel even op terug. En dan zegt deze man, dit alles heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Ik weet dat het staat, ik heb er rekening mee gehouden en ik heb het in acht genomen. Ja, wat is deze jonge man toch eerlijk, hè? En eigenlijk zou je kunnen zeggen, eerlijkheid en een goed geweten kan zich ook vergissen. Ja, een goed geweten kan zich ook vergissen. Dan denk je dat het goed is. Dan denk je dat je een rein geweten hebt, maar daarin kun je toch ook fout zijn. En zo zijn er sommige mensen die helemaal overtuigd zijn dat het goed is. Ze hebben er ook een goed geweten over. En toch is het in tegenspraak met het woord van God. Anders is het met Paulus. Misschien wel goed om eventjes dat vers erbij op te slaan. In Matthäus 23 vers 1. Matthäus 23 vers 1, daar staat. Handelingen 23 vers 1, daar staat Paulus. Handelingen 23 vers 1. Oh, wat? Zei ik iets anders? Oh, Matthäus, sorry. Handelingen, dat is wat anders. Dat zie je maar, hè? Dan denk je dat je het goed zegt. En dan heb je het toch fout. Handelingen, 23 vers 1. Daar staat Paulus tegenover het raadsgericht. De raad. Hij is gevangen genomen in Jeruzalem. En dan staat er in vers 1 van Handelingen 23. En Paulus de ogen op de raad gericht zeide, mannen, broeders, ik voor mij heb een volkomen zuiver geweten voor God over mijn gedrag in het openbaar tot op deze dag. Dat is mooi als je dat kunt zeggen. Hè? Paulus zegt, ik heb een volkomen zuiver geweten voor God. Nou, deze jonge man die dacht dat hij een zuiver geweten had, die dacht dat hij het goed had, maar het was fout. En dan is het zo mooi als we weer even teruggaan naar Marcus 10. Daar staat in het 21ste vers, en Jezus hem aanziende. En dan denk ik wel eens van, hoe zullen die twee nou elkaar eens aangekeken hebben? Jezus hem aanziende. En ik denk als de Jezus in de ogen van deze man keek, dan zag hij in deze ogen een tweestrijd. Aan de ene kant zijn verlangen naar geld, zijn zorg om bezit, zijn rijkdom, En de andere kant zijn verlangen naar eeuwig leven. Zijn verlangen naar geestelijke rijkdom. Hij zag in die man die tweestrijd van wat moet ik nou doen? Waar moet ik nou voor kiezen? Hij zag het verlangen in deze jongen. Nou, misschien is het goed om vanavond toch nog even te kijken van wat doet nu de wet in je leven? Misschien zijn er mensen die achtergrond hebben of die daar soms nog wel eens mee zitten. Die tweestrijd, die wet, wat doet die wet in je leven? Nou, als je daar een paar teksten over leest in de Romeinenbrief, Romeinen 7. In Romeinen 7 kun je dat vinden. Er staan een aantal teksten wat de wet in je leven doet. Romeinen 7, vers 1. Dat is het eerste. Er zijn 7 punten die ik hier even kort uit wil halen, wat de wet doet. In de eerste plaats staat er in vers 1, de wet voert heerschappij over de mens. Ziet het staan? De wet voert heerschappij. Je wordt als het ware dienstbaar aan de wet. Romeinen 7 vers 1, de wet voert heerschappij. Vers 5, daar staat... bij gevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van de ander, van hem die uit de doden opwekt. En dan staat er in vers 5, want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden. Wat doet de wet? De wet prikkelt zondige hartstochten. Dat is de tweede. De wet prikkelt zondige hartstochten. Dus die zet je alleen maar aan tot nog meer zondigen. Ten derde staat er in het 6e vers. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield. De wet houdt ons gevangen. In vers 7, daar staat, ik zou de zonde, in het midden van vers 7, zonde niet hebben leren kennen, tenzij dan door de wet. De wet doet ons zonde kennen. Laat zien dat we zonde zijn. In vers 8, daar staat, maar uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Ik heb hierbij gezet, de wet wekt begeerte op. In vers 9, daar staat, ik heb eertijds geleefd zonder wet, toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. De wet laat zonde leven in je leven. Wekt de zonde tot leven. En in het 10e vers, daar staat, tenslotte, en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek mij juist ten doden te zijn. De wet leidt tot de dood. Dat doet de wet. Nou, dan kun je kiezen en zeggen, nou ja, ik wil de wet vervullen. Nou, dan sta je onder dit regime eigenlijk. Dit doet de wet in je leven. Dan zullen we misschien denken van, ja, is de wet dan niet goed? Paulus zegt heel duidelijk, die wet, die is goed. Is prima. Die wet, dat is van God en daar mag ook niks van afgedaan worden. Die wet is goed. Men zegt wel eens, die wet is een spiegel die God ons voorhoudt met de vraag, ben je dat wat je behoort te zijn? Het is een spiegel waar je jezelf in moet spiegelen. En dan ontdek je, ik ben het niet. Ik ben het niet. De wet laat je wel sterven. De wet laat je wel sterven, maar wekt je niet tot nieuw leven. Er zijn heel veel mensen, ook heel veel godsdienstige mensen, die hun leven lang onder de wet zitten. En proberen altijd maar die wet te vervullen. En bij deze mensen mis je heel vaak het nieuwe leven. De wedergeboorte. Het leven uit de geest. Ze kennen het niet. Ik vergelijk het wel eens met mensen. De wet wordt ook wel eens... een synoniem voor de wet in de Bijbel is ook wel eens Mozes. Mozes die brengt ons wel bij de Jordaan, bij de grens, maar hij brengt je niet in het nieuwe leven. Daar was Jozua voor nodig. Ja? Dat is de wet. En daarom is het zo mooi dat in Romeinen 8 vers 4 staat dat in Christus de wet vervuld is. Christus heeft alles van de wet vervuld. Of in hoofdstuk 10 vers 4 staat, Christus is het einde van de wet.
Moet ik maar wat vragen?
Ja.
In het dorp waar ik het geweest ben, in die behouden de dikke eindgemeente, daar werd iedere zondag de wet voorgelezen.
Ja.
Waarom wordt daar een soort nadruk op gelegd?
Nou, dat zijn kerken die nog steeds zwoegen onder de wet. En dat zijn ook heel vaak kerken waar je maar sporadisch dat nieuwe leven tegenkomt. Ja, ja. En eigenlijk constant weer opnieuw onder het juk geplaatst worden. En daarmee zeg ik niet dat de wet niet goed is. Natuurlijk is die wet goed. Maar goddank heeft Christus die wet vervuld. En is Christus het einde van de wet voor ons geworden. Er staat zelfs in de Galatenbrief dat de wet erbij gekomen is totdat Christus kwam. En in Christus hebben wij de vergeving van zonden. De Colossensebrief zegt dat het bewijsstuk wat tegen ons getuigde aan het kruis genageld is. En wat is dat bewijsstuk? Dat is de wet. De wet die tegen ons getuigde, want niemand van ons kan die wet vervullen. En daarom zei de Jezus ook, niemand kan zeggen dat hij goed is. We zijn allemaal onder de zonde terechtgekomen. Nou, deze jonge man, die zegt dus eigenlijk, vanaf jongs af aan heb ik het allemaal in acht genomen. Hij zegt niet dat hij het vervuld heeft. Hij zegt, ik heb het in acht genomen. En dan komt het laatste gebod. Wat Matthäus wel genoemd heeft en Marcus niet. Je zult je naaste net zo lief hebben als jezelf. Ik vind het eigenlijk best wel heel moeilijk. Want toen de Heer Jezus sprak met Nicodemus, de leraar van Israël, ook over hetzelfde onderwerp, hoe kun je het koninkrijk van God binnengaan, toen zei de Heer Jezus niet tegen Nicodemus, je moet je al je bezittingen verkopen. Nee, dat zei hij niet. Ik denk dat het ook niet zo'n issue was bij Nicodemus. Toen hij Zacchaeus ontmoette, die ook heel rijk was, heeft hij ook niet gezegd van je moet je bezittingen verkopen, want dat kwam vanzelf bij Zacchaeus. Zacchaeus die verkocht alles wat hij had en hij gaf het weg. En hij volgde Jezus. Maar bij deze jonge man, deze rijke, hoogstaande man, wist Jezus dat dit het probleem was in zijn leven. Het was, je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt niet twee goden hebben in je leven. En voor deze jonge man was het bezit, die vele goederen die hij bezat, een god geworden. Een afgod geworden. En daarom staat er, hij zag deze jonge man aan. Hij keek deze jonge man diep in zijn ogen en hij wist, dit is jouw probleem. En dat staat in de weg. En toen zei de Jezus, als je eeuwig leven wilt hebben, dan zul je die God eerst weg moeten doen. Om. En dan mag je mij volgen. En daarom zei de Jezus in het 21ste vers, eigenlijk heel mooi, er staat en Jezus hem aanziende, kreeg hem lief. Mooi hè? Hij kreeg hem lief. En ik weet ook niet wat er later van deze jongen terechtgekomen is. Er zijn bijbelleraren die zeggen dat dit Barnabas kan zijn, een neef van Marcus, waarvan we later lezen dat hij zijn bezittingen verkocht en het aan de voeten van de apostelen bracht. Zou kunnen zijn, maar zekerheid hebben we hier niet over. Hoe het verder gegaan is met deze jongeman, we weten niet met zekerheid te zeggen. Maar er zijn dus bijbelleraren die dit zeggen. De Heer Jezus kreeg hem lief en hij moest hem laten gaan. Wat zal dat moeilijk geweest zijn voor de Heer Jezus? Dat hij moest laten gaan. Ik heb dat soms wel eens, dat ik iemand wel eens een keer het evangelie uitleg. En je ziet gewoon, het komt niet aan. En dan vind ik het al moeilijk om iemand te laten gaan. Jezus moest hem laten gaan. Maar hij zei wel tegen deze jongen, in het 21e vers, één ding ontbreekt u. Eén ding ontbreekt u. Dan moet u niet denken dat er Jezus zei, joh, je bent er bijna. Een heel klein zetje en dan ben je er. Dat bedoelt hier Jezus niet mee. U kent waarschijnlijk allemaal wel dat stukje uit 1 Korinthe 13. Al sprak ik met de tongen, met de mond van engelen. Al had ik alle wijsheid. Al gaf ik zelfs mijn leven, mijn lichaam om verbrand te worden. Maar had de liefde niet. Het was niks. En als je 1 Korinthe 13 leest met in plaats van de liefde, als ik Jezus niet heb, dan is het niks. En als hier staat, één ding ontbreekt u, dan is het eigenlijk, ja, je zou het eigenlijk kunnen zo zeggen, het is een vroom leven zonder Christus. En weet u, we komen deze mensen tegen. Ik stond er niet zo lang geleden in de Broekhunnensteden bij de lift. En toen hoorde ik een paar wat bejaarde mensen tegen elkaar praten. Zo van, nou, als jij niet in de hemel komt, je hebt zoveel goede dingen gedaan, jij komt er wel hoor. Dat hoorde ik zo. Dus ik stond even op die lift te wachten. En die lift die ging voorbij, dus ik denk, nou laat maar even. Ik zei, dus de Heer Jezus is voor u voor niets gekomen, want u bent al zo goed. Nou, ze keken me aan met ogen als schoteltjes. Nee, zo, dat bedoel ik ook weer niet, maar je hebt heel veel brave zondaren. Die geen vlieg kwaad doen. Waarvan je denkt van, nou, die huppelen toch zo de hemel in, hè? Ze zijn zo goed. Kent u die mensen in uw eigen omgeving misschien? Of misschien wel in uw eigen gezin? Waarvan je zegt, nou, dat zijn zulke keurige mensen. Ze doen geen vlieg kwaad. Nou, misschien was deze jongen ook wel zo. Stond misschien heel goed bekend in de omgeving. En weet je dan, ik noem het, dit is een vroom leven zonder Christus. En of je nou, en ook een vroom leven zonder Christus is voor 100% verloren. Gelooft u dat? Ja, toch? Ook al is het leven nog zo vroom, zonder Christus is het verloren. Want de grootste zonde in iemands leven is het afwijzen van Christus. En er staat in de Bijbel dat de zonde het verzet tegen de Heilige Geest is. En dat staat erin, en het verzet tegen de Heilige Geest, daar is geen vergeving voor. Zolang je je verzet tegen de Heilige Geest, dan sta je buiten de vergeving in Christus. Dus ook al is het leven nog zo vroom, als Christus er niet bij is, dan ben je verloren. En daarom zegt hij Jezus, één ding ontbreekt je. Hè, er staat dat hij Jezus tegen Martha zegt, Martha, je maakt je zo druk om zoveel dingen, maar één ding is nodig. En dat is het goede deel wat zij gekozen heeft, aan de voeten van Jezus. David, die zegt in een van de psalmen, in psalm 27, één ding heb ik van de Heer begeerd. Te staan in het huis des Heren. Eén ding. Hè, en dat is zo mooi dat je dat in het woord van God zo ziet. En hier zie je dus heel duidelijk dat de Heer Jezus hem duidelijk maakt van, daar moet je een keuze in maken. En dan staat er in vers 22, maar zijn gelaat betrok. En bij dat woord, en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Zijn gelaat betrok. Nou, wat moeten we daar dan aan denken? Hoe zou hij er toen uitgezien hebben? Hetzelfde woord, het gelaat betrok, dat woordje betrekken, betrok, kun je ook vinden in Matteüs 16 vers 3. Dat heeft een klein beetje een idee wat daarmee bedoeld wordt. Matteüs 16 vers 3. Daar wordt precies, in het Grieks precies hetzelfde woord gebruikt. Het gaat over de tekenen van de natuur, van het weer. Bij het vallen van de avond zegt gij goed weer, want de lucht ziet rood. En dan in vers 3. En des morgens, vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. En dat is precies hetzelfde wat hier gebruikt wordt. Zijn gelaat betrok. Zijn gelaat betrok. En letterlijk staat er, werd somber rood. Zijn gelaat werd somber rood. Nou, hier zie je, dat, en dat spreekt natuurlijk boekdelen van ja, de keuze die hij gemaakt had. Zijn gelaat betrok, werd bedroefd en hij ging heen. Nou, en dan zien die apostelen dat allemaal gebeuren. En die hebben daar grote moeite mee, dat dit gebeurt. En dan zie je dat in vers 23, in vers 21 staat, en Jezus hem aanziende, oog in oog, onder vier ogen. In vers 23 staat, en Jezus rondziende. Het contact tussen deze jongeman, één op één, werd als het ware Jezus rondziende. Hij had een boodschap voor de mensen om hem heen. Jezus rondziende. En toen ging hij vragen van, hoe moeilijk zullen zij die bezit hebben, die zich aan het bezit als het ware gegeven hebben, het koninkrijk Gods binnengaan. En zijn discipelen waren heel verbaasd over deze woorden. En hij zegt het nog een keer, kinderen, hoe moeilijk is het om het koninkrijk van God binnen te gaan? Dan gaat hij dat vergelijken. Hij zegt, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. Nou, hij maakt dus deze vergelijking. Ja. 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 Hij praat hier inderdaad voor het volbrachte werk op Golgotha. En toch was het wel zo dat ook oud-testamentische gelovigen tot de conclusie konden komen dat ze de wet niet konden vervullen. En daar was de offerdienst voor. En elk offer wat gebracht werd, keek uit naar het uiteindelijke offer wat gebracht zou worden. En dat zie je ook heel duidelijk bij Mozes, dat Mozes met God te maken krijgt, die zegt, ik ben genadig. Dat ze wisten dat, ja, dat God een genade God was en dat ze de genade van God nodig hadden. En dat ze niet in hun eigen gerechtigheid behouden konden worden. Dat was ook in het Oude Testament al bekend. Ja, dat ze deze genade nodig hadden. Een kameel door het oog van een naald. Nou, menselijk gesproken zeg je, dat is onmogelijk. En of dat nou, hè, dan zeggen ze wel eens, of dat nou dat kleine poortje is in de grote poort. Hè? Dat kent u wel, hè, het oog van de naald. Hè, 's avonds ging de grote poort dicht van de poort, van de muur. En dan was er nog zo'n klein poortje waar dan de mensen die 's avonds laat kwamen nog even naar binnen konden gaan. Want in die tijd was buiten de poort, nou ja, daar liep je gevaar. Zodra je binnen de poort was, was je veilig. Ja, en dan kwam je met een kameel aansjouwen. En zo'n kameel kon er natuurlijk nooit doorheen. Ook al zou je een kameel helemaal van zijn lading ontdoen, dan moest een kameel misschien nog op de knietjes door zijn poortje heen. En dan was het nog met grote moeite. Het was gewoon een onmogelijke situatie. Of het hier om een echte naald gaat, waarmee Lucas bijvoorbeeld wel eens wonden dichtmaakte. Want Lucas, men zegt wel eens, Lucas heeft het over net een ander woord, over een naald. een naald die een arts gebruikt. Dat kan ook. Maar welk voorbeeld je ook gebruikt, de Heer Jezus gebruikt hier een voorbeeld waarvan je zegt, voor mensen is het onmogelijk. En dat wil de Heer Jezus hier heel duidelijk maken. Hij zegt voor mensen, en dat zegt hij hier heel duidelijk in dat 27e vers, dat vragen de apostelen, wie kan dan behouden worden? En dan zegt de Jezus in vers 27, Jezus zag hen aan en zeide, bij mensen is het onmogelijk. Met andere woorden, vanuit jezelf kun je het nooit klaarspelen. Bij mensen onmogelijk, en dat zegt hij, maar niet bij God. God heeft het voor ons mogelijk gemaakt in Christus. En de behoudenis is alleen mogelijk door te vertrouwen, niet in jezelf, maar op God zelf. Op hem.